Goedemorgen gemeente, ik mag u van harte welkom heten op deze zondagmorgendienst op zondag 17 augustus 2025. Onze voorganger van morgen is onze voormalige wijkpredikant en ons medegemeentelid, dominee Henk van der Laan. Dominee, fijn dat u weer in ons midden bent en vanmorgen wilt voortgaan. En de organist is Marien Oosterom. We zitten nog in het zomerschema van de kinderlevendienst. Daarom is er alleen maar kindernevendienst voor de jongste groep. En dat zijn de groepen 1 tot en met 3 van de basisschool. Maar straks met het kindermoment mogen uiteraard alle kinderen naar voren komen. De bloemen hiernaast mij gaan als groet en bemoediging naar mevrouw Geerlings-Snoek. Die woont in de Agnietenstraat. En er ligt ook een kaart in de brug ter bemoediging en groet naar de heer en mevrouw De Groot, wonende aan de Anna van Hensbeek-singel. Voor de bloemengroet zou het echt heel mooi zijn als een lid van onze gemeente die persoonlijk zou willen brengen. Als u daartoe in de gelegenheid bent, wilt u zich dan alsjeblieft vervoegen bij onze diaken van dienst. En dat is Dirk Hakkesteeg. En Dirk zal ook later in de dienst het collectedoel toelichten. We vragen uiteraard altijd uw aandacht voor de zondagsbrief. 1 punt in het bijzonder. En dat is de oproep voor vrijwilligers voor de vakantie Bijbelweek. Een belangrijke mijlpaal in ons kerkelijk jaar die volgende week begint. Er zijn nog een aantal vrijwilligers gevraagd. Voor de begeleiding van de tieners en tweens. Voor de catering. En voor het traditionele bakken van de pannenkoeken. Vragen wij uw aandacht daarvoor en we nodigen u uit om op de website van Step Gouda te kijken om je eventueel op te geven. Het thema van de vakantie Bijbelweek is Ik zie jou en ook uw werk als medewerker past daar natuurlijk prachtig in. Mijn naam is Klaas Visser, ik ben vanmorgen uw oudering van dienst. Na de dienst is er koffie drinken en ook dan sta ik u graag te woord over de dienst of over onze wijkgemeente. Laten we dan nu overgaan tot het zingen van het aangegeven intochtslied. Dat is Psalm 62, de versen 1 en 5. Vers 1, mijn ziel is stil tot God mijn Heer. En vers 5, zeker een belangrijk thema voor deze periode. Voorwaar, hij is mijn heil, mijn rots. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Thank you. Gemeente, beginnen we deze eredienst met een ogenblik van stil persoonlijk gebed. Onze hulp en onze verwachting is ook vanmorgen hier in de Pauluskerk in de naam en in de kracht van de Heere, onze God, die de hemel en die de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt en die vasthoudt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. En zo mag ik u en mag ik jullie vanmorgen ook groeten en zeggen genade en vrede van God de Vader. Door de Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu van Psalm 138 en dan het eerste en het vierde vers. Psalm 138, vers 1 en vers 4. Gemeente, het gebod van onze God beluisteren wij uit de Colossensenbrief, Colossensen hoofdstuk 3, vers 5 tot en met vers 17. En daar wordt het nieuwe leven wat we in Christus mogen kennen gesteld tegenover het oude, het zondige leven. En dan worden we opgeroepen om dat nieuwe leven te delen, om daarin te gaan en de weg te gaan die de Heer Jezus Christus ons ook is voorgegaan. Dood dan de leden die op aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerten en hebzucht, die niets anders is dan afgoderij, om welke dingen de boosheid van God komt. Daarin hebt gij ook eertijds gewandeld, toen gij daarin leefde. Maar thans moet ge dit alles wegdoen. Boosheid, heftigheid, kwaadaardigheid, laster, vuile taal uit uw mond, liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijk hebt afgelegd en de nieuwe mens hebt aangedaan, tot die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper, waarbij geen onderscheid meer is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar alles is en in allen is Christus. Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander als de een tegen de ander een grief heeft. En doet gij gelijk evenzo, zoals de Heere u gedaan heeft. En doet dit alles bij de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam, één gemeente geroepen zijt, die regeren in uw harten. En wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst, en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat ge doet, met woord of met werk, doet het in de naam van de Heer Jezus Christus, God de Vader, dankende door Hem. Tot zover dat gebod van God over het nieuwe leven. Wij willen daarop nu antwoorden met het zingen van Psalm 119, vers 1 en vers 3. Psalm 119, het eerste en het derde vers. Gemeente, laat ons nu samen bidden. Heere onze God, ook op deze zondagmorgen komen we tot u in ons gebed. En we danken u dat we hier mogen zijn vanmorgen. Of dat we misschien thuis deze dienst nu of later mee mogen beleven. In een wereld waarin zoveel onrust is, waarin oorlogen gaande zijn en mensen bedreigd worden in hun bestaan, waarin honger wordt geleden en mensen op de vlucht zijn en geen dak boven het hoofd hebben, zijn wij hier in alle vrede en rust samengekomen als uw gemeente. Wat een voorrecht is dat, om dat te mogen en te kunnen doen. Heren, we hebben zoveel wat we heel gewoon vinden, maar wat eigenlijk zo bijzonder is en wat anderen moeten missen. En daarom past het ons om eerst u te danken voor al uw zegeningen. U bent zo goed voor ons en wij zijn zulke rijk gezegende mensen. En dat willen we allereerst uitspreken. En zo komen we vanmorgen ook tot u. En als we dat dan doen, dan komen we voor uw aangezicht ook met een hart wat misschien wel vervuld is met zorg om onszelf of om anderen die ons lief zijn. Zorg voor de wereld waarin we leven. Zorg voor wat we horen en zien op de televisie en in de kranten. Misschien is er wel ziekte of verdriet in ons leven, eenzaamheid of pijn. Misschien zijn er dingen die moeilijk liggen. U weet wat er leeft in het hart van een ieder van ons. Degene die misschien niet eens dingen van elkaar weten, u weet alles. En zo mogen we dat alles bij u neerleggen. En vragen we u of u met uw Heilige Geest ook vanmorgen wil komen in deze dienst. En wilt u geven, Heere, wat we nodig hebben. Wil op deze zondag licht geven in onze duisternis. Wil troost en kracht geven, zodat we met goede moed onze weg door het leven weer verder mogen gaan. Wij bidden u om vergeving voor alles wat niet goed was in ons leven. Als wij misschien niet gedaan hebben wat u van ons vraagt. Als we onze naasten tekort hebben gedaan. Heere, we bidden u om een nieuw hart. Een hart dat open staat voor uw goede boodschap. En dat gehoorzaam de weg wil gaan die uw Zoon ons is voorgegaan. Geef dat we zo in zijn voetstappen mogen treden. Wees zo met ons vanmorgen. In het spreken, in het luisteren, in het orgelspelen en in alles wat we doen. Dat het mag zijn tot uw eer en tot opbouw van uw gemeente. Dat bidden we en dat vragen we van u enkel uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan wil ik nu de kinderen, alle kinderen in de kerk die er zijn, naar voren vragen. En dat we even met elkaar praten voordat de jongste groep naar de kindernevendienst gaan en de anderen weer gewoon kunnen gaan zitten in de kerk. Dus kom maar naar voren, er is plaats genoeg. Zo, kom ik even bij jullie zitten. Wie van jullie is er wel eens bang? Ja, kom ik even naar je toe. Vertel eens, waar ben je bang voor?
Spinnen.
Voor spinnen. Grote, enge spinnen. Ja. En jij?
Ik ben bang voor kikkers.
Voor kikkers? Ja, ja, die zie je ook wel eens. Hè? Daar ben je ook een beetje bang van. Andere dingen waarvoor we nog bang zijn? Nee. En als je nou bang bent, wat doe je dan? Ja, hoe kom je er vanaf, die boze spinnen? Die jaag je maar het huis uit of je roept je vader of moeder eventjes. Dat helpt misschien, hè?
Ik haal mijn vader.
Ja, je haalt je vader. Ja, nou, dat is heel verstandig. En die zorgt dat de spin wel weggaat?
Ja,
ik haal
weg.
Ja, oké. En anderen, wat doen jullie als je bang bent? Straks op de kindernevendienst gaan jullie het verhaal horen van Daniël in de leeuwenkuil. Nou, ik denk dat Daniël verschrikkelijk bang is geweest met al die boze leeuwen. Maar wat deed Daniël toen? Weet een van jullie dat? Wat doe je? Ja?
Hij bidde God om hem helpen om niet bang te zijn.
Wat goed dat je dat zegt, ja. Hij ging bidden tot God. Nou, dat is precies wat we voor jullie vanmorgen ook meekrijgen op de kinderneefdienst. Ik zal er niet te veel van vertellen, want dan maai ik het gras voor de voeten van de leiding weg. Maar hij ging bidden en daardoor kreeg hij rust. En als je bang bent, als er iets is wat je waar je erg veel mee bezig bent, waar je het moeilijk mee hebt, dan mag je altijd bidden en weten dat God bij je is, dat hij je rust geeft. Daar is een mooi liedje van en dat gaan we nu zingen. En daarna mogen jullie naar de kinderevenies gaan en de anderen mogen weer teruggaan in de kerk. Dat liedje is, je hoeft niet bang te zijn. Heel toepasselijk voor wat jullie vanmorgen gaan horen. Gaan we zingen. Of weer naar de kerk. Dan gaan we lezen uit Johannes 21, versen 1 tot en met vers 19. En we doen dat uit de NBG-vertaling van 1951. Johannes 21, vers 1 tot en met vers 19. En boven dat eerste gedeelte staat geschreven de verschijning aan het meer van Tiberias. En hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Daar waren bijeen Simon Petrus, Thomas, genaamd Didymus, Nathanael van Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn discipelen. En Simon Petrus zei tot hen, ik ga vissen. En zij zeiden tot hem, wij gaan met u mee. En zij vertrokken en gingen scheep en in die nacht vingen ze niets. En toen het reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever. De discipelen wisten echter niet dat het Jezus was. En Jezus zei tot hen, kinderen, hebt gij ook enige toespijs? En zij antwoordden hem en zeiden, nee. En hij zei tot hen, werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. En zij wierpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. En de discipel dan, die Jezus lief had, zei tot hem, het is de Heere. En Simon Petrus dan, toen hij hoorde dat het de Heere was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het schip, want ze waren niet ver van het land, slechts ongeveer 200 el, en zij sleepten het net met de vissen. En toen zij dan aan het land gekomen waren, zagen ze een kolenvuur liggen, met daarop vis en brood. En Jezus zei tegen hen, brengt van de vissen die gij thans gevangen hebt. En Simon Petrus ging aan boord, sleepte het net aan land vol grote vissen, 153. En hoewel er zoveel waren, scheurde het net niet. En Jezus zei tot hen: komt en houdt de maaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem de vraag te stellen: wie zijt gij? Want zij wisten dat het de Heere was. En Jezus kwam, nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis. En dit was reeds de derde maal dat Jezus na zijn opwekking uit de doden zich aan zijn discipelen geopenbaard had. En toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? Meer dan deze. En hij zei tot hem: ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hij zei tot hem: wijd mijn lammeren. En hij zei ten tweede male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? En hij zei tot hem: hoed mijn schapen. En hij zei ten derde male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? En Petrus werd bedroefd, dat hij voor de derde maal tot hem zeide: hebt gij mij lief? En hij zeide tot hem: Heere, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zei tot hem: wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen gij jonger waart, omgordet gij uzelf en gij ging waar gij wildet. Maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En dit zei hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende, sprak Jezus tot hem: volg mij. Tot zover de schriftlezing van morgen. Zalig zij die het woord van God horen, die het met een gelovig hart bewaren en die er ook naar leven. Amen. We zingen nu voor de verkondiging van lied 908, de versen 1, 2 en 7. Vers 1, vers 2 en vers 7 van lied 908. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het valt niet mee om oud te worden. Wij leven in een cultuur waarin er van alles en nog wat gedaan wordt om jong te blijven. De meeste mensen zien er tegenop om oud te worden. Er wordt veel tegen gedaan om uiterlijk er een beetje jong uit te blijven zien. Je gaat naar de fitness, make-up, helpt een handje, een kleurtje in je haar, een facelift. Krampachtig proberen we dat jonge vast te houden, want jong zijn is in en oud zijn is uit. Een bekende uitspraak die je nog wel eens hoort is dat oud worden nog wel gaat, dat gaat namelijk vanzelf, maar oud zijn is veel moeilijker. En dat laatste, dat slaat natuurlijk op de lichamelijke ongemakken die er zijn in de ouderdom. De aftakeling. Laten we maar eerlijk zijn, daar zijn we bang voor, daar zien we tegenop. We voelen ons als oudere mensen soms afgedankt, aan de kant gezet. Waar dien ik nog voor? Welke taak heeft God nog voor mij? Of ben ik uitgediend? We leven in een wereld waarin de jeugd de toekomst heeft. Ouderen kom je zelden of nooit tegen in reclamespotjes op de televisie. Natuurlijk niet, want daar trek je geen kijkers en geen kopers mee. Als je oud bent, dan ben je er bijna geweest, zeggen velen. Gelukkig is dat in de Bijbel heel anders. In de Bijbel staat niet de jeugd voorop, maar staan de ouderen voorop. Tegen de ouderen wordt er opgekeken. Ouderdom staat in de Bijbel voor wijsheid. Het is een eer om oud en grijs te worden. Oud zijn is een zegen van God. En bij ouderen kun je om raad vragen. Die hebben hun levenservaring. Die kunnen terugkijken op een leven wat achter hen ligt. Daar kun je wat van leren, ook als jongeren. Ouderen die kunnen hun levenservaring doorgeven aan het jongere geslacht. Ouderen hebben dat ook moeten leren in hun leven. Dat het soms anders kan gaan dan ze gewild hebben of gedacht hebben. Ze hebben geleerd om te accepteren dat niet alle wensen vervuld werden en dat het stuur soms uit handen gegeven moet worden. Ouderen hebben natuurlijk ook hun plannen. Dat hebben ze als kind gehad en later nog. Als ik later groot ben, zeggen kinderen, ja dan ga ik dit of dat doen. En dan wil ik nog dit en dat en ik wil nog veel meer. En dan volgen er allerlei wensen en verwachtingen. De mooiste en de fijnste dingen hebben wij op ons verlanglijstje staan. En dat mag je ook, je mag ook dromen hebben, dat is niet verkeerd. We mogen ons op de toekomst richten, ook als je oud wordt. Dat geeft vaart aan het leven en daar is niks mis mee. Maar aan de andere kant, als je ouder wordt, dan ben je er ook wel van overtuigd en heb je leren inzien dat je leven anders kan lopen. Dat alle wensen en verlangens niet precies of soms helemaal niet zo uitkomen als je wil. Dat hebben we allemaal wel eens ondervonden. Soms is het niet erg als iets anders gaat in het leven, als het een positieve wending neemt. Een goede uitslag in het ziekenhuis bijvoorbeeld, ben je blij mee. Een examen waar je tegenop hebt gezien en dat je gehaald hebt, is prachtig. Dat zijn de mooie dingen in het leven, maar het kan ook andersom zijn. Je kan gedacht hebben dat je een mooie toekomst tegemoet ging en ineens wordt het donker. Je leven gaat een andere richting op dan je verwacht of gehoopt had, omdat de uitslag in het ziekenhuis negatief is bijvoorbeeld. En wat dan? Wat volgt er dan? Ik denk, gemeente, dat bij Petrus het ook zo is gegaan ongeveer. Dat hij zich een andere toekomst had voorgesteld dan die kreeg. Petrus zal ook zijn verwachtingen hebben gehad, zijn dromen, zijn wensen. En net zoals ieder mens heeft Petrus daar vast ook mee rondgelopen. En daar dingen van verwacht en die zijn niet uitgekomen. De jaren dat hij jong was, dan kon hij zijn eigen leven nog wel leven. Toen ging het allemaal voorspoedig. Toen had hij zelf de regie in handen. Dat paste ook goed bij zijn karakter trouwens, hè? Want Petrus was iemand die het zelf graag wel wilde regelen. Wij kennen Petrus een beetje als haantje de voorste. Iemand die deed wat hij kon. Hij maakte plannen en hij voerde ze uit. Een impulsief karakter, zou je zeggen. En hij had voor zijn gevoel daar geen andere hulp bij nodig. Hij stond zijn mannetje. En dan zegt Jezus tegen deze Petrus, als je oud wordt, dan gaat het anders. Dan doe je niet meer wat je zelf wilt, maar dan heb je hulp nodig. Je bent afhankelijk van anderen. Een ander zal je brengen waar je niet wilt. We weten dat dat slaat op de manier waarop Petrus aan zijn einde zal komen. Dat einde staat niet in de Bijbel, maar volgens een legende is Petrus om zijn prediking van het evangelie gekruisigd. En op eigen verzoek is dat gebeurd met zijn hoofd naar beneden. Want hij wilde niet net als Jezus gekruisigd worden. Dat was voor hem een te grote eer. Petrus was een mens die moest leren dat het leven soms anders gaat. Hij was kleiner van zichzelf geworden. En hij had een stapje of een heleboel stappen terug moeten doen. Er is een oude legende die ik tegenkwam bij het voorbereiden van deze preek, die over Petrus vertelt dat hij als apostel in Rome was aangekomen om daar het evangelie te verkondigen. En daar toen net op een tijd was dat de vervolging van de christenen begonnen was. Er wordt in de legende dan verteld dat Petrus die vervolgingen wil ontvluchten, dat hij er bang voor wordt en dat hij de stad ijlings verlaat. En als hij dan buiten Rome is gekomen op de Via Appia, de weg die vanuit Rome naar het zuiden gaat, komt Petrus dan Jezus tegen. Jezus die juist op weg is naar Rome. En dan vraagt Petrus aan Jezus, Quo vadis, waarheen gaat u? En het antwoord van Jezus is dan veelzeggend. Ik ga naar Rome om opnieuw voor u gekruisigd te worden. En dan schaamt Petrus zich diep. En hij maakt rechtsomkeert en hij keert terug naar Rome om daar als martelaar te sterven. Nee, Petrus was niet meer de oude die hij was. Hij was een veranderd mens. Dat werd vroeger gezegd van een mens die bekeerd was, die zich omgekeerd had. Dat had hij letterlijk gedaan. Hij was een veranderd mens. Voorwaar, ik zeg u, had Jezus gezegd, toen u jonger was, omgordet u uzelf en liep waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en brengen waar gij niet wilt. Weet u, gemeente, wat ik in deze tekst van de preek nou zo mooi vind? Dat Jezus Petrus hier voorbereidt op zijn levenseinde. Niet als een noodlot, nee, Jezus steekt hem hier de helpende hand toe. Want Jezus kent Petrus. Hij weet hoe die Petrus als zijn leerling moet aanpakken. Hoe dat geleid worden, hoe dat in strijd is met zijn karakter. En Jezus weet ook dat er maar één manier is waarop Petrus dat kan leren. En dat is aan de hand van hem. Aan de hand van Jezus. En daarom zegt de heiland tot Petrus, volg mij. Oud worden heeft te maken met je handen uitstrekken, zegt de Bijbel. In de Bijbel wordt dit woord verbonden met een gebedshouding waarin je je afhankelijkheid uitdrukt. Petrus wordt van visser, wordt die schaapherder. Hij verandert van beroep, maar hij verandert ook van instelling. Hij kan alleen schaapherder worden in navolging van Jezus. Van iemand die gewend is om alles naar zichzelf toe te halen en te regelen, moet hij nu de handen van Jezus vastpakken en alles uit zijn hand ontvangen. Petrus moet leren van genade alleen te leven, om het Bijbels te zeggen. En door die genade leer je in het gebed je handen naar Christus uit te strekken. Leer je af om de dingen naar jezelf toe te halen, maar de dingen in zijn handen te leggen. Het ik moet niet meer voorop gaan, maar Christus moet voorop gaan. Dat is de les van het ouder worden die Petrus krijgt. En die geldt, die hij krijgt van zijn meester. En die geldt ook voor ons. Als je jong bent, dan denk je dat je alles aan kunt. Dat is mooi natuurlijk. Maar het is ook gevaarlijk, want je denkt dat het leven nooit op zal houden. Dat je een oneindige toekomst hebt. En je kunt je behoorlijk vergissen in je eigen overmoed. Je denkt dat je heel de wereld aan kan, maar je kunt toch diep vallen. Dat was met Petrus gebeurd, toen hij zijn Heer verloochende. Petrus, die juist zo moedig had gezegd dat hij, als het moest, wel met zijn meester zelf wilde sterven. Al zou ze u allemaal verlaten, zegt hij. Ik niet. Maar hij wordt bang als hij in de tuin van Gethsemane de vraag krijgt of hij soms ook bij Jezus hoort. En dan zegt hij, ik heb niets met hem te maken. Ik ken hem zelfs niet. Wat een leugen, gemeente. 3 keer toe zelfs. Hoe is het mogelijk? En toch laten we Petrus maar niet te hard vallen. Want lijkt hij ook niet vaak op ons? Zijn wij niet veel beter dan Petrus? Nee, denk het niet. De Heer Jezus wordt ook in het leven van kerkmensen vaak nog zo vaak verloochend, opnieuw gekruisigd. Dat we ook niet rekenen met hem, dat we niet met hem te maken willen hebben. Dat we zwijgen als we moeten spreken. Dat we meelachen als er niets te lachen valt. Dat we niet tegen de stroom opzwemmen, maar erin meegaan. En daarom is het eigenlijk goed om deze geschiedenis van Petrus is vanmorgen diep tot ons te laten doordringen. Zodat we zien hoe groot de liefde en de trouw van God is met zondige mensen. God is geduldig met Petrus en dat wil hij ook zijn met ons. Want we hebben gemeente een God die ons niet afschrijft, die ons niet laat vallen. Ook niet als we dat wel met hem doen. We hebben een God die een leven lang een nieuw begin met ons wil maken, die ons niet vergeet. Ook al vergeten wij hem vaak, bij wie we mogen terugkeren, wat er ook is gebeurd. Na de maaltijd op het strand van het meer van Galilea spreekt Jezus Petrus aan. Want er is nog iets wat er tussen hen niet uitgesproken is. Er is nog iets wat gezegd moet worden. Na de maaltijd op het strand van het meer van Galilea zoekt Jezus Petrus op en hij spreekt hem aan. Er moet nog wat worden gezegd. Want 3 keer heeft Petrus Jezus verloochend. 3 keer heeft hij gezegd, ik ken die mens niet, ik heb niets met hem te maken. En nu vraagt Jezus hem 3 keer of hij van hem houdt. Petrus, de rots, want dat betekent zijn naam, die is klein geworden. Die is een stukje bescheiden geworden. Petrus, de rots, wordt weer opnieuw volgeling van de Heer Jezus. Maar zijn haan kraait geen koning meer. Heel voorzichtig zegt hij het. Gij weet toch, heren, dat ik u lief heb. Ja, dat klinkt wel even anders dan eerst. Verder komt Petrus niet. Maar verder hoeft hij ook niet te komen. Jezus weet genoeg. Alleen maar die ene vraag. Hebt gij mij lief? Dat is genoeg. 3 keer zegt hij, ik houd van u. 3 keer krijgt hij van Jezus ook een opdracht. En zo wordt Petrus weer in dienst genomen. Maar hij is wel een ander mens geworden. Hij mag weer bij Jezus horen. Niet meer als visser, maar als herder. Niemand die door Jezus wordt afgeschreven. Jezus heeft de wereld zo lief dat hij zijn leven voor ons heeft gegeven. Grotere liefde bestaat er niet. Gemeente, wat kunnen we nu vanmorgen van deze geschiedenis leren? Misschien dat we minder ik moeten zeggen. Dat we meer hij moeten zeggen. Dat het ik kleiner moet worden. En het hij groter moet worden. Dat we leren van onszelf af te zien. En dat we leren zien op Jezus. Die zegt, volg mij. Dat al onze eigen wegen vaak doodlopen. Dat de zinnen waarin ik centraal staat, holle klanken zijn. Omdat we ze niet waar kunnen maken in ons leven. We mogen Jezus volgen, maar alleen ziende op hem. Misschien hebben we ook onze plannen gemaakt, onze toekomstverwachtingen als mens. En het is goed dat we dat doen, want de mens moet aan zijn toekomst denken. Maar het kan zo anders lopen. Je bent gelukkig getrouwd bijvoorbeeld, en je hoopt samen een mooie oude dag te beleven. Maar ineens komt er wat tussen. Eén van beiden wordt ernstig ziek. Komt in een verpleeghuis terecht. Een scheiding tijdens je leven. Je voelt je hulpeloos en afhankelijk. En daar zit ieder dan. met zijn eigen vragen en zijn eigen problemen. Wat een verdriet. Wat een geloofsvragen kunnen er ook naar boven komen. Waarom moet dit je overkomen? Waar is God in dit alles? Hoe kun je zo nog blijven geloven? Hoe kom je er doorheen? Je zult je handen uitstrekken naar een ander, staat er. Iemand die je vastpakt om je verder te leiden. Daar moet je het van hebben. Volg mij, zegt Jezus. Daar zijn we ooit een keer aan begonnen, als het goed is. Bijvoorbeeld op een trouwdag, in goede en in slechte dagen, in gezondheid en in ziekte, in voorspoed en tegenspoed. Zo zegt het trouwformulier ons. Ook in goede dagen, Jezus volgen. Ook als je denkt dat je jezelf wel kunt redden, dat je niets of niemand nodig hebt. Waarom zou je dan Jezus volgen? Nee, als het leven zwaar wordt om te dragen, als de wind tegen is, dan willen we wel. Nood leert bidden. En dat mag ook. Je mag ook in nood tot God bidden en zijn naam aanroepen. Maar als we dat beeld van hem maar voor ogen houden, hij die ons voorgaat. Als we dat beeld maar voor ogen houden, ook op momenten dat het minder goed gaat. Omgorden ons, wij ons met de dingen die we zelf tot stand brengen. Of vertrouwen we ons aan hem toe en laten we ons omgorden. Hij die de weg baant, die ons niet in de steek laat, die achterom kijkt, ook vanmorgen, en die ons wenkt om hem te volgen. Zoals hij dat doet bij Petrus. Kom maar, ik zal je de weg wijzen. Volg mij, zegt hij. Dat betekent, gemeente, dat hij erbij is. Ook al is het een moeilijke weg die we gaan. Er is zo'n mooi lied uit de bundel van Johannes de Heer, dat we misschien wel kennen. Wandel maar stillekens achter hem aan, achter de heiland. Hij wijst u de wegen. Zijn die niet altijd zo lieflijk gelegen als u zou wensen, wil ze toch gaan. Hij gaat vooraan. En weet u wat dan zo bijzonder is? Dat Petrus juist met dat levenseinde God zou verheerlijken. Door zijn dood verheerlijkt de martelaar God, omdat hij stervend een getuigenis van God aflegt. Zoals de Heer Jezus zijn dood niet als iets verschrikkelijks zag, als een grote schande zag, maar een verheerlijking van God. Zo mag Petrus ook God in zijn levenseinde verheerlijken. Eens heeft Petrus in zijn overmoed gezegd, ik zal mijn leven voor u geven, ik laat u niet in de steek. En dat wordt nu werkelijkheid. Wat heeft hij in die laatste periode van zijn leven? Een geweldig getuigenis van Jezus gegeven. Dat kan hij alleen maar als je Jezus voor je ziet. Volg mij, zegt Jezus. Dat zegt hij tegen Petrus. En ook tegen ons vanmorgen. Petrus had dat woord al eerder gehoord bij de oevers van het meer van Galilea. Toen hij de netten verlaten had. Toen was hij Jezus gevolgd. Toen was het nog niet duidelijk wat er later zou gebeuren. Jezus volgen in zijn voet betekent in zijn voetstappen gaan. Betekent ook je kruis dragen in het leven. Volg mij. Dat is een gebod van Jezus. Maar het is ook een rijke belofte. Want in dat volgen mogen we gaan. In dat volgen mogen we weten dat hij ons voorgaat. En dat ook in de diepste en de donkerste uren Jezus tegen ons zegt, ik ben erbij. Amen. We zingen nu van lied 835, de versen 1 tot en met 4. Jezus, ga ons voor. Lied 835, vers 1, 2, 3 en 4. Gemeente, dan gaan we nu over tot de voorbeden die we straks na het stil persoonlijk gebed willen afsluiten met het gezamenlijk hardop gebeden gebed des Heren, het Onze Vader. En in de voorbeden willen we danken voor Henk Kwakenaak, de goede uitslag die hij kreeg van de cardioloog. We danken en bidden om Gods kracht en Gods nabijheid ook in de komende tijd. En dat bidden we ook voor Sjaan Verburg. We hoorden dat haar toestand hard achteruit gaat. We bidden voor haar dochter en voor alle die om hen, haar heen staan, om kracht en om steun in de komende tijd. En misschien kunnen we de voorbeden ook voor onszelf meenemen naar huis en daar de komende week ook aan denken en mee bezig zijn. Laat ons nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, aan het einde van deze kerkdienst komen we nog eenmaal tot u om u te danken dat we deze dienst mochten houden en uw woord mochten horen. En we bidden u om uw zegen daarover. Heere, dat door de werking van uw Heilige Geest ons geloof vast en zeker gemaakt mag worden, zodat het een bron van vreugde mag zijn in de komende week. Vervul ons zo allen met uw Heilige Geest, dat we gehoorzaam de weg mogen gaan achter uw Zoon, de Heer Jezus Christus aan. Hij is ons voorgegaan en hij roept ons om hem te volgen. Maak door uw genade ons trouw op de plek waar u ons gesteld hebt. Ijverig in het goede, vriendelijk, vergevingsgezind. Wij komen met onze voorbeden tot u en bidden u om ontferming over de wereld waarin we leven. We bidden u, Heere, voor de noden van de landen en van de volkeren. Dan denken we in het bijzonder aan de oorlog tussen Israël en de Palestijnen in Gaza, maar ook aan de oorlog in Oekraïne en op zoveel andere plaatsen van deze wereld waar de nood hoog is. We bidden u om vrede en om gerechtigheid. Wees met hen die verantwoordelijkheid dragen, dat ze het goede zullen zoeken van de mensen die van hen afhankelijk zijn. Zegen uw kerk op deze aarde, allen die uw woord verkondigen, ver weg en dichtbij. Wij bidden u voor de zieken, voor hen die verdriet hebben of eenzaam zijn en die grote zorgen hebben. We danken u dat Henk Kwakenaak een goede uitslag van de cardioloog mocht ontvangen. En we bidden u, wilt u hem zo in de komende tijd kracht en nabijheid schenken en alles wat nodig is. En zo bidden u ook voor Sjaan Verburg, die hard achteruit gaat. Heere, wilt u haar en ook haar dochter en alle die om haar heen staan de kracht geven en de steun die ze zo nodig hebben. En hoor ons zo als we nu in een ogenblik van stilte onze persoonlijke dank en gebeden voor u neerleggen. Dat alles vragen we van u in de naam van uw Zoon, onze Heer, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor onze gaven te geven en zal de toelichting worden gegeven door de diaken.
Goedemorgen gemeente. Zoals gebruikelijk mag u vandaag uw gaven weer geven voor de diaconie en pastoraat en eredienst. De diaconale collecte is voor bestemd deze zondag voor de individuele hulp aan gemeenteleden. De diaconie biedt hulp aan personen en gezinnen in financiële nood. wanneer hulp van andere organisaties tekortschiet, bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijke kosten of dreigende huisuitzetting. Ook op andere manieren ondersteunt de diakonie deze mensen die het niet breed hebben. Onder andere door het uitdelen van een financiële kerst- of zomerattentie. Van harte bij u aanbevolen. Voor pastoraat en eredienst mogen we wekelijks geven. Dat is voor de ondersteuning in allerlei kosten die nodig zijn om onze Goudse gemeenschap en onze Goudse kerk tot een sterke en levende kerk te maken en te behouden. Denkt u ook aan de melkbussen die voor het werelddiaconaat zijn. Tot eind dit jaar is 50% voor het goede doel gered gereedschap en de andere 50% wordt besteed aan andere prachtige diaconale doelen voor het werelddiaconaat. En natuurlijk de zendingsbusjes voor onze uitgezonden zendingswerkers. Mag de Heer uw gaven zegenen. Dank u wel.
Na de collecte zingen we als slotlied van lied 302, de versen 1 tot en met 4. Lied 302, vers 1, 2, 3 en 4. En tijdens het zingen of voor het zingen komen de kinderen ook terug uit de crèche en uit de kindernevendienst. Gemeente gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van onze God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen.
Thank you.